Fijn om weer hier bij jullie te zijn. En jullie te mogen ontmoeten en jullie te mogen dienen met Gods woord. Ik hoop dat de techniek mij ook wil dienen vanmorgen. Met datgene wat op de dia's is gezet. We gaan samen lezen uit de Bijbel, uit Johannes hoofdstuk 9. Bekende, maar mooie geschiedenis over de blindgeborene. Johannes 9. Voor degene die hun Bijbel vergeten zijn, dat mag je één keer per jaar mag je Bijbel vergeten. Heb ik het op het scherm gezet. Ik lees uit de NBG-vertaling. En daar staat, en voorbijgaande zag hij, Jezus, een man die sinds zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden, Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken van God moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken, de werken degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel. En hij legde hem het slijk op de ogen en zeide tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. Sommigen zeiden, hij is het. Ik sla er een over. De buren dan, en zij die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden, is hij dat niet die zat te bedelen? Sommigen zeiden, hij is het. Anderen zeiden, nee, maar hij lijkt op hem. Hij zei, ik ben het. Zij dan zeiden tot hem, hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde, de mens die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar Siloam en was u. Ik dan ging heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende. Johannes kiest uit de vele wonderen en tekenen die de Heer Jezus heeft gedaan, er 7 uit in het Johannes-evangelie. Dat is een hele bewuste keuze geweest van Johannes, om er 7 uit te kiezen. En het mooie van al die 7 wonderen en tekenen in het Johannes-evangelie is dat er achter elk verhaal eigenlijk nog een ander verhaal verborgen zit. Dat je op het eerste oog misschien niet ziet. Als je goed leest, vind je achter elk van die 7 wonderen nog een grotere diepte en een intensere glans dan in het verhaal zelf. Je zou misschien wel kunnen zeggen, achter elk verhaal zit het echte verhaal verstopt. En ik hoop u dat vanmorgen te laten zien. Het lijkt een hele rustige zaterdagmorgen als dit verhaal begint. De Heer Jezus komt waarschijnlijk uit de tempel met zijn discipelen en hij geneest een blinde man. Het lijkt zo'n heel vredig en mooi plaatje en zo'n prachtig verhaal. Maar de werkelijkheid is anders dan het verhaal dat we zojuist gelezen hebben. Want we zitten eigenlijk midden in een geweldig groot conflict. Er is de haat van de Joodse leiders en die is intens groot. En als je terugkijkt even met mij in het laatste vers van het vorige hoofdstuk, aan het eind van hoofdstuk 8, dan zie je dat ook. Want dan staat er in hoofdstuk 8, vers 59, zij dan namen stenen op om naar Jezus te werpen, maar Jezus verborg zich en verliet de tempel. Dus de haat was zo groot opgelopen dat er zelfs al sprake was van een steniging. En de Heer Jezus kiest ervoor om de tempel uit te gaan en dan ontmoet hij deze man. En het wonderlijke is dat de Heer Jezus in dit verhaal dat conflict nog meer op scherp zet. Hij dwingt de mensen die om hem heen zijn en hij dwingt de Joodse leiders in dit verhaal om tot een keuze te komen. En hij overtreedt daarvoor heel bewust die bekrompen en die menselijke regeltjes die de Joodse leiders zelf bedacht hebben. Heel bewust prikkelt hij hun eigen bedachte regels door ze te overtreden. En hij dwingt daarmee de luisteraars en de kijkers om zelf een keus te maken. De eerste wet die hij overtreedt, geen wet van God, maar de wet van mensen, is dat hij geneest op de Sabbat. Hij geneest hier een man op de dag des Heren, de dag waarop er niet volgens hen zo gewerkt mocht worden. En de tweede fout die hij maakt is dat hij de man dwingt om meer te lopen dan op die dag is toegestaan. Als het inderdaad heeft plaatsgevonden bij de uitgang van de tempel en de man naar het badwater van Siloam is gelopen, heeft hij daarmee de regels van de afstand overtreden. Maar er is nog iets wat hij overtreedt en daar moet je de regels van de Joodse leiders een beetje voor kennen. Het was op de Sabbat bijvoorbeeld wel toegestaan om zalf op iemand te smeren. Stel je voor dat je vrouw ziek was, dan mocht je wel op de Sabbat zalf nemen en dat op het zieke lichaamsdeel smeren. Maar, zeiden de regels van de Joodse leiders, op het moment dat je het moet kneden, op het moment dat je met je vingers het eerst moet kneden en het dan op iemand smeert, dan is het werken. En dat is wat je in deze grondtekst ook terugvindt. De Heer Jezus die moet dat slijk met speeksel mengen en dat was werken. Nou, het laat iets zien over de triestheid waarmee de Joodse leiders denken religie te kunnen vangen. En Jezus spreekt door al die zielige regeltjes van mensen heen en hij laat zien waar het echt om gaat. Sommige mensen denken ook nu nog in 2012 dat geloven is een heleboel regeltjes houden. Geloven is heel veel dingen niet doen omdat ze niet mogen en een heleboel dingen wel moet doen omdat ze nou eenmaal moeten. En dan lijk je als jij zo denkt, als u zo denkt, dan lijk je op die Joodse leiders. Dan denk je dat je het geloof kunt vangen in een aantal regeltjes. En wat de Heer Jezus wil laten zien vanmorgen, onder andere, is dat het niet gaat om die regeltjes, maar dat hij verlangt naar een relatie en niet naar regels. En ik zal het proberen in een voorbeeld uit te leggen. Jullie weten, ik sta voor de klas een aantal dagen in de week in het SBO. En we proberen dan, of er zijn er collega's die denken dat ze alles kunnen regelen met regeltjes. En ik zal er een voorbeeld van geven hoe dat bij ons in de praktijk soms gaat. Wij vergaderen veel, mensen in het onderwijs zijn gek op vergaderen. En elke klas heeft bij ons een kist met speelgoed. En we zelf mogen aanschaffen, zelf mogen uitzoeken. En die kist die gaat ermee naar buiten in de kleine en de grote pauze. Nou, al heel snel, na een paar dagen, was duidelijk voor een aantal collega's dat die kist in de kleine pauze mee naar buiten, dat was geen doen. Voordat die kist buiten was en alles uitgezocht was, ging de bel weer. Dus vergadering. Jongens, wat doen we met die kist in de kleine pauze? We maken een regel, die kist gaat alleen naar buiten in de grote pauze en niet meer in de kleine. Regel opgeschreven, wij willen lekker spelen met de kinderen. Maar na een paar dagen zei een paar collega's van mij, het werkt niet. Er zijn kinderen die willen van een andere klas in die kist waar ze niet in horen. Dus dat gaat niet werken. We moeten tegen de kinderen zeggen, dat mag niet. Wij vergaderen. We gaan een nieuwe regel maken. Je mag alleen maar spullen halen uit de kist die van jouw groep is. En collega's dachten, daarmee hebben we het probleem getackled. Toen kwamen de kinderen naar ons toe en die zeiden, ja meester, maar ik heb een vriendje of vriendinnetje in die andere groep. En die wil zo graag met me spelen en dat mag dan niet. Wij vergaderen. We maken een regel, maar het kind van die kist, van die groep, dan moet tenminste één kind van de eigen groep zijn en die mag dan wel spelen met een andere groep. En dat werd dan allemaal op papier gezet en de kinderen en wij moesten dat als collega's onthouden. En er zijn werkelijk collega's en het zijn hele lieve mensen. En er zijn ook mensen die denken dat ze alles kunnen vangen met regels. Als je het maar genoeg dicht timmert, dan gaat het goed op het plein. Als je maar genoeg regels maakt in de wereld, dan zijn de problemen over. Als je maar genoeg regels maakt in het geloof, dan komt het vanzelf goed. Maar wat ik ontdekt heb, en dat is een ontdekking die hopelijk ook door u gedaan is, is dat je gedrag van mensen en kinderen niet vangt met regels. En het eerste wat je moet doen met kinderen, met uw kinderen, met de kinderen die aan mij toevertrouwd zijn, is er ontstellend veel liefde in stompen. Gewoon erin. Als maar liefde, liefde, liefde geven. Onbevangen gewoon zo'n kind accepteren zoals het kind is. Dat kind overladen met welgemeende complimenten. In het leven van dat kind duiken. Bewogen zijn met dat kind. Laten merken dat je met dat kind een vriendschapsband op wil bouwen. dat je natuurlijk een leerkracht bent, maar ook iemand wil zijn waar zo'n kind altijd terecht kan, wat er ook is. Ik heb in mijn klas maar 3 of 4 regels. En ik ben geen voorbeeld van hoe het moet. Maar ik heb wel ontdekt dat als je investeert in een kind en werkt eerst aan de relatie om te begrijpen van waarom reageer je zo? En waarom word je nou altijd boos op zo'n moment? En je gaat echt op zoek met zo'n kind naar de oplossing, dat een totale andere ingang is dan te denken dat je dicht in bent met regels. En ik heb dat in mijn eigen leven ook ontdekt, dat als je in je kinderen investeert in aandacht, in bewogenheid, in liefde, in er zijn, dat je dan zo'n totaal ander gezin kunt krijgen. En daar zijn regels nodig, maar daar begint het niet mee. En dat is wat de Heer Jezus hier eigenlijk laat zien. Hij overtreedt heel bewust de regeltjes van de Joodse leiders die door hen zelf bedacht zijn. En hij verlangt dat ze ontdekken dat het gaat om iets veel intensers, om iets veel diepers, om iets wat echt is, om een relatie met de levende God. En dat is zo'n onvoorstelbaar wonder dat er een God in de hemel is die verlangt naar een levende relatie met hem. En als je God zo kent als iemand die investeert en investeert en aan je geeft en bewogen met je is en geïnteresseerd in je is, dan worden zijn regels anders. Dan lees je niet meer in de Bijbel omdat het hoort, omdat je misschien later in de hemel mag komen, maar dan lees je de Bijbel omdat je denkt, ja, ik wil meer weten van die God. Ik wil hem beter leren kennen. Dan ga je niet naar de samenkomst dat je denkt, oh ja, dat hoort zo, want God eist dat van me. Maar dan zeg je, ik wil die God beter leren kennen. Ik wil dichter bij hem komen. Ik wil meer worden zoals hij wil dat ik zou moeten zijn. En dat is wat de Heer Jezus hier doet. Hij zet het conflict heel bewust op scherp. Wij denken heel vaak bij de Heer Jezus dat hij altijd maar liefdevol is in al zijn woorden en zo. Maar in dit hoofdstuk gaat hij heel bewust die botsing aan. En hij dwingt daarmee iedereen om te kiezen waar ze staan. Als je in contact komt met de Heer Jezus, is mijn ervaring, dan dwingt dat altijd om een keus te maken. Je gaat of verder van hem af, omdat het te confronterend is of te moeilijk is, of omdat je er geen zin in hebt, of je wordt naar hem toegetrokken en je zegt, ik wil er meer van weten. Hoe zit dat? En dat zul je vanmorgen ook merken in de prediking. Je zult ontdekken dat het je of afstoot en moeite geeft, of dat je denkt, ja Heer Jezus, dat is wat ik wil. Het is, als je bij de Heer Jezus komt, onmogelijk om een grijze muis te blijven. Je gaat naar het zwart, of je gaat meer naar het wit toe. En dat zie je ook bij de Joodse leiders. De Joodse leiders, als je verder leest, die drijven alleen maar verder van hem af. De haat wordt alleen maar intenser en groter. Maar er komt ook een mens dichterbij. Je moet eens kijken hoe bijzonder het is in hoofdstuk 9, wat er met die blind geborene gebeurt. Hij kende de Heer Jezus waarschijnlijk nauwelijks. Hij kende heel weinig van hem. Want het eerste wat hij van de Heer Jezus zegt is, een mens die Jezus heet, heeft mij genezen. En Jezus was een hele gewone naam. Een naam die heel veel voorkwam in die tijd. Dus waarschijnlijk heeft hij heel weinig van Jezus geweten. En dan zie je in het verhaal dat hij langzaam dichter bij de Heer Jezus komt. Moet kijken wat er in het volgende vers staat, in vers 17. Daar zegt hij, het is een profeet. Dat wil zeggen, het is iemand die spreekt namens God. En dan komt hij nog dichterbij. Dan zegt hij in vers 33, deze moet van God gekomen zijn. En daarmee stijgt de Heer Jezus nog verder. En hij komt als het ware nog dichter in de nabijheid van wie de Heer Jezus is. En dan staat er in vers 35, hij is de zoon des mensen. Dat is de beloofde. De Messias waar de profeten over spraken. Hij die eens komen zal. Hij staat er voor me en hij heeft mij genezen. En als laatste staat er, en we hebben dat niet gelezen, maar het staat in vers 38. Ik geloof Here en hij wierp zich voor hem neer. Vind ik zo mooi. Dat als je bij de Heer Jezus komt, dan wil je of bij hem weg, omdat het te schokkend is of te veel van je vraagt, of je verlangt naar hem dichter bij hem te komen. En dat is wat de Heer Jezus ook doet in uw leven. Alles wat er in uw leven gebeurt, vraagt altijd weer om een keuze. Wat doe je ermee? Brengt het je verder weg? Of brengt het je dichter bij hem? Nou, we gaan eens even een paar versen bekijken. Ik zat me voor te bereiden en nou, dan lees je zo'n tekst 3, 4, 5, 6 keer en in andere vertalingen. En vaak lees er overheen en ik zag vers 1 en daar staat en hij zag een mens. En toen, ja, je bent dan gewend om door te lezen, toen dacht ik, ja, maar wat staat er eigenlijk? Hij zag een mens. En ik dacht bij mezelf, wat hebben de discipelen gezien toen? Toen ze daar uit het tempelplein kwamen en die blind geborene zagen. Nou, ik denk wat de discipelen zagen, was een interessant theologisch vraagstuk. Zij zagen niet eerst een mens die blind geboren was en gered moest worden, maar de discipelen zagen gewoon een interessant theologisch vraagstuk. Want het eerste wat ze daarna vragen is, wie heeft gezondigd deze of zijn ouders dat hij blind geboren is? En toen dacht ik bij mezelf, hoe kijken wij naar mensen? Hoe kijk jij, hoe kijken jullie hier in Sliedrecht naar mensen? Kijken zoals de Heer Jezus dat deed? Hij zag een mens in nood die gered moest worden. Of zie je altijd andere dingen in een mens? Onderzoek laat zien dat wij eigenlijk al binnen een minuut al een oordeel hebben geveld over iemand die we zien. We hoeven die stem niet eens te horen, we hebben eigenlijk onze mening al klaar. Dat is een viezerik. Of die is hoogmoedig. Of dat is een eigengereid iemand. We weten altijd precies voordat we gesprek met iemand hebben hoe iemand in onze opvatting is. En toen dacht ik van, wat zou het mooi zijn als je in je leven dichter bij God komt en meer de ogen krijgt zoals de Heer Jezus die had. Dat je meer leert kijken naar mensen zoals de Heer Jezus ze zag. Dat als ik morgen weer naar school ga, dat ik dan niet een ergerlijk en vervelend jongetje zie waar ik elke dag problemen mee heb. Maar ik denk van, God heeft dat kind heel bewust in mijn groep geplaatst en God wil daar iets mee doen. Door mij heen. Wat zou het mooi zijn als wij zo konden gaan kijken met de ogen van Jezus. En dan staat er in vers 2, wie heeft gezondigd? En daar leeft de gedachte dat ziekte altijd het gevolg is van zonde. Een gedachte die wijd verspreid was toen, maar ook bij sommige mensen nu. En ik moet zeggen, voor een deel klopt het natuurlijk wel. Stel je voor dat je je hele leven ontzettend veel alcohol drinkt. Dan is het eigenlijk vanzelfsprekend of niet gek dat je een leverziekte krijgt. Dat is het logische gevolg van een slecht leven, van zondig leven. Als je hele leven rookt en daar maar mee doorgaat en longkanker krijgt, dan is dat een gevolg van een slecht leven. Maar je kunt en je mag niet zeggen dat ziekte altijd het gevolg is van zonde. Als dat zo zou zijn, dan zou hier niemand gezond zitten. Dan zou ik hier niet kunnen staan. Dan zouden we allemaal van top tot teen doodziek zijn. Nee, zegt de Heer Jezus in vers 3. Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. En dat is een hele mooie zin. Maar de werken van God moeten in hem openbaar worden. In hem openbaar komen. Vind ik zo'n prachtig vers midden in hoofdstuk 9. Dat God zegt, het gaat niet om dat deze gezondigd heeft of zijn ouders, maar God wil als het ware zichtbaar worden, tevoorschijn komen vanuit die moeite van deze blindgeboren man. En toen dacht ik, dat is wat God alleen kan doen. God is degene die moeilijkheden en omstandigheden die ingewikkeld zijn, verdrietig zijn, pijnlijk zijn, kan God iets moois tevoorschijn brengen waar je van dacht, wauw, dat kan alleen God. Afgelopen zomer werd ik gevraagd op een nieuwe christelijke camping in Zweden, midden in de natuur, om daar te spreken en pastoraal werk te doen. En gelijk ook vakantie te houden. Dat was leuk en was mooi. En toen kwam ik in gesprek met een meneer uit Dordrecht, Friso. En die vertelde zijn levensverhaal. Ik sprak de eerste zondag over de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En hij zei, weet je, dat is de tekst geweest die mijn voorganger mij voorlas toen ik in het ziekenhuis lag. En hij vertelde verhaal en ik wil dat kort met u delen, omdat me zo dat geraakt heeft. Hij zei, we waren net getrouwd en mijn vrouw was in verwachting. We zouden ons eerste kindje krijgen. En toen kreeg ik last van mijn longen. Het hoesten ging maar niet over. En ik werd kortademig, moest naar het ziekenhuis toe. En ik bleek een zeldzame aandoening te hebben waarbij het duidelijk was dat beide longen op hele korte termijn steeds minder zouden functioneren en binnen enkele maanden helemaal uit zouden gaan vallen. Hij zegt, toen kwam ik hoog op een lijst te staan voor een longtransplantatie. Hij zegt, dat was toen in die tijd nog iets wat eigenlijk zo riskant was, dat er een net zo grote kans was om te overlijden dan om te overleven. En als hij het overleefde, dan zaten die longen misschien 5, 6, als je veel geluk had, misschien 10 jaar in je lijf. Hij zei, weet je, toen is mijn leven zo ontzettend ingestort. Een lieve vrouw, een kindje op komst, een heel leven voor je en opeens is het over. En dan denk je, ik ga mijn kind nooit zien opgroeien. Ik ga nooit de dag meemaken dat ze gaat trouwen. Ik ga nooit beleven dat ik opa ga worden. En hij zei, mijn leven was opeens eigenlijk helemaal klaar. Hij zegt, toen kwam ik boven die lijstje staan en ik kreeg nieuwe longen. En toen zei de dokter, nou in het beste geval moet je rekenen op 10 jaar. En zei hij, nu dit jaar, 2011, is het 10 jaar geleden en ik ben er nog. Hij zegt, zal ik je wat zeggen? Als God me zou aanbieden om opnieuw te beginnen en deze ziekte niet te krijgen, dan zou ik zeggen, Heer, doe maar niet. Het heeft me zo dicht bij u gebracht. Dit ziek zijn heeft me zo geleerd dat de Heer mijn herder is en mij ontbreekt niets. En dat raakte me zo. In mijn leven waar het zoveel minder moeilijk gaat. Dat ik denk van, dat is genade van God. Als je dwars door moeite heen kunt zeggen, God heeft dwars door het verdriet en dwars door de pijn en door wat ik niet begrijp heen, iets gedaan wat ik niet zou willen missen. En toen dacht ik, dat geldt ook voor jullie mensen. Ik ken jullie niet persoonlijk. Ik weet niet wat je meemaakt. Of je misschien midden in zo'n proces van moeite zit, of met kinderen die niet mee willen, of met een lichaam wat iets anders doet dan jij wil. Misschien dat je wel worstelt met depressiviteit, of dat iets anders op je levenspad komt. En dan geloof ik dat je mag doen wat Friso deed, en wat de Heer Jezus met deze blindgeborene deed. Dat je mag zeggen, Heer, ik begrijp niet waarom het in mijn leven is, ik snap niet waarom het nog steeds niet weg is, maar ik leg het heel bewust in uw handen. En ik verlang ook maar één ding. Ik verlang dat de werken van God in mijn leven ook openbaar worden. Dat mensen gaan zien in mijn leven, God is goed, God is groot, God is te vertrouwen. En of God je dan het probleem wegneemt, of je in het probleem vreugde geeft om het te dragen met blijmoedigheid, dat laat ik aan God. Maar wat is het geweldig om heel bewust, vanmorgen zei je, de zangleider het ook, om heel bewust een keus te maken, om te zeggen, ik kan het probleem maken tot iets wat mijn leven helemaal onderuit trekt. Of ik kan het met tranen in mijn ogen geven aan God en zeggen, Heere, ik kan er niks mee, maar wilt u het alsjeblieft gebruiken om uw eigen naam te verheerlijken. En dan spuwt de Heer Jezus op de grond en hij maakt een papje en hij smeert het op de ogen van het blind geborene. En dan vraag ik af, waarom doet hij dat dan? Hij had ook kunnen zeggen van, ik wil dat je ziet. En zijn ogen waren open geweest. Toch kiest de Heer Jezus voor deze weg. En hoe hij daar bij het badwater gekomen is, weet ik niet. Of hij zelf de weg heeft gezocht, dwars door de stad heen. Of dat hij geholpen is door een vriend. Maar de Heer Jezus test zijn vertrouwen of hij bereid is om te doen wat Jezus vraagt. En hij doet dat. Hij gaat naar het badwater Siloam. Hij was zijn ogen en er staat dat hij ziende werd. Nou, dan probeer je erover na te denken, wat moet dat zijn om nooit gezien te hebben? Niet te weten wat de zon is, niet te weten wat een vogel is, niet te weten hoe een mens eruit ziet en dan opeens alles te kunnen zien. Dat moet een totaal nieuw leven zijn geweest. Een heel nieuw begin. Er was een leven voor en een leven na Siloam. En ik kan me dat niet echt voorstellen, maar dat moet zo spectaculair zijn geweest dat die man zijn leven echt op zijn kop is gezet. Maar, zei ik al, dit verhaal is mooi en mooi om nu al amen te zeggen. Maar ik denk dat er iets achter zit voor onze tijd. Voor alle tijden. En niet alleen voor de blindgeborene en zijn familie, maar voor alle mensen. En ik wil u daar graag in meenemen, heel kort. En ik denk dat de sleutel voor dat verhaal wat hierachter zit in vers 7 staat. Waar staat, Jezus zei tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam. Hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Ik ga even met u 700 jaar terug in de tijd. We zijn weer in Jeruzalem waar de blind geboren is geweest, maar 700 jaar daarvoor. En daar regeert koning Hiskia. Hij woont in die grote mooie stad Jeruzalem die daar op de heuvels ligt. Maar hij weet dat die stad ontzettend kwetsbaar is. Iedere vijand die komt en de stad omsingelt weet, binnen enkele dagen kan ik die stad innemen, want er is geen water in die stad. Hij weet, buiten de stad is een bron. Een bron met levend water. De bron Gion. Misschien is iemand van u er wel eens geweest. Een bron die opwelt en spontaan water geeft. Levend water. Maar die bron ligt buiten de stad. En dan bedenkt Hiskia een heel mooi en in die tijd revolutionair plan. Hij geeft twee ploegen opdracht om een lange gang onder de grond te hakken. Dwars door de harde rotsbodem onder Jeruzalem door. Van buiten de bron Gion tot midden in de stad. En die twee ploegen gaan aan het werk. Zonder de moderne middelen van vandaag. En ze hakken van twee kanten, van Gion en van in het midden van de stad, naar elkaar toe. U moet je voorstellen hoe moeilijk dat is. Hoe je in hemelsnaam elkaar ergens in het midden moet kunnen bereiken. En maandenlang wordt er gehakt in die keiharde bodem om een kanaal te maken, om een tunnel te maken van één plekje naar de andere. De bron Gion wordt afgedekt van buiten, zodat hij niet meer zichtbaar is voor de vijand. En het werk gaat door. En als je dan leest in de geschiedschrijving, dan zie je dat ze na ontzettend lang hakken, dat ze elkaar op nog minder dan een meter afstand vinden. En dat er een tunnel ontstaat met een lengte van 500 meter. Je moet eens voorstellen dat u hier in Sliedrecht 500 meter daar en daarin twee ploegen de opdracht krijgen, probeer elkaar onder de grond maar eens te vinden. Hoe knap dat is. En zo ontstaat er een tunnel en het stroomt, het levende water van de bron Gion stroomt de stad in en komt terecht in het badwater Siloam, waar levend water terechtkomt. En zegt de geschiedenis, de tunnel is nog niet af, of Sanherib komt eraan. Met een geweldig leger. En omsingelt de stad en hij denkt dat hij heel gemakkelijk die stad in bezit gaat nemen. En dan komt het geweldige wonder dat in die stad dat water daar is. En dat de mensen allemaal naar die bron kunnen gaan en kunnen drinken zoveel ze willen. En hoe lang Sanherib ook rond die stad blijft, de stad geeft zich niet over. De stad kan er blijven omdat daar levend water is. Misschien bent u er wel eens geweest in Jeruzalem. U kunt die bron ook bekijken. En u kunt ook die tunnel bekijken. Die tunnel die 500 meter lang is. En hier ziet u deze, een hele smalle tunnel. En u ziet ook aan de structuur van de muren hoe ongelooflijk hard die grond geweest is, die rots geweest is. En dat je er ook doorheen kunt lopen. Het jongetje wat op de volgende dia staat, die staat tot bijna zijn knieën in het water. En die laat zien dat inderdaad dat water daar nog steeds stroomt. Hier ziet u wat er over is van het badwater van Siloam. Maar kunstenaars hebben geprobeerd om dat te laten zien hoe dat er vroeger uitgezien heeft in de tijd van de Heer Jezus. En ergens op die trappen moet de blind geborene zijn geweest en moet naar beneden zijn gegaan en het slijk van zijn ogen hebben gewassen. Veel discussie wanneer die tunnel gegraven is. Critici zeggen dat die tunnel nooit gegraven kan zijn in de tijd van koning Hiskia. Wat wel interessant is, als je dan ziet, worden opgravingen gedaan en wordt de bodem onderzocht van die tunnel en worden resten gevonden. En kort geleden, ik geloof 2 jaar geleden, is ontdekt dat die tunnel exact in de tijd van Hiskia gebouwd moet zijn. Ik vind zo'n bevestiging dat Gods woord betrouwbaar is en dat alles wat erin staat klopt. Nou, ik denk dat dit het verhaal is achter het echte verhaal. Want ik denk dat die blind geborene is zoals de stad Jeruzalem. Dat de blind geborene omsingeld was door duisternis. En er eigenlijk geen enkele mogelijkheid was voor die blind geborene om uit die duisternis te ontsnappen en in het licht te komen. En dat er dan iets gebeurt wat hij voor onmogelijk heeft gehouden. Dat er uit de hemel, uit de hemelse heerlijkheid, iemand gezonden wordt om naar hem toe te komen. Dat er als het ware vanuit de hemel een tunnel wordt gehakt naar die stad toe, naar hem toe. En dat opeens door die tunnel heen het licht van God doorbreekt in zijn leven. En dat hij opeens kan zien. Dat hij opeens ziet niet alleen maar letterlijk het licht in zijn ogen, maar ook geestelijk. Dat hij gaat zien, waarlijk, u komt van God. En dat hij neerknielt en Jezus Christus aanbidt. En ik denk dat het verder gaat. Ik denk dat deze wereld is zoals de stad Jeruzalem. Dat deze wereld is omsingeld door het kwaad. En dat er voor niemand in deze wereld een ontkomen aan is. Dat we omsingeld zijn door een vijand die vele malen sterker is dan wij. En dat we eigenlijk in die stad hopeloos verloren zijn. En dat God ervoor kiest om dwars door de vijandelijke linies heen en dwars door de rotsbodem van het onmogelijke, dat hij een tunnel maakt die binnenkomt in deze wereld en maakt dat er een plek is waar je gered kunt worden. Siloam betekent, hebben we net gezien, gezonde. En als je in de concordantie op zoek gaat in het Johannes-evangelie, hoe vaak de Heer Jezus genoemd wordt de gezondene, hij die gezonde is, dan kan het niet anders dan dat God bedoeld heeft, deze man, deze zoon van God, deze Jezus Christus, hij is de Siloam. Hij is degene die het levende water binnenbrengt en wil brengen in jouw leven. Die het licht van de wereld wil laten stralen midden in jouw duisternis. Vanuit de bron met levend water, vanuit de hemel, hakt God een weg naar deze aarde. In zijn Zoon Jezus Christus. En vanuit de hemel, die voor ons onbereikbaar is, komt hij binnen in ons leven en breekt zijn licht en komt zijn levend water in ons. Dat is het christelijk geloof. Christelijk geloof is niet je houden in de eerste plaats aan regeltjes die dingen zeggen die wel en niet mogen. Maar christelijk geloof is een God die dwars door het hardste en het onmogelijkste van deze wereld heen komt en binnen wil dringen in jouw leven. Misschien wel dwars door jouw depressiviteit heen, dwars door je onwil heen, dwars door je zonde heen. Dwars door de vijanden heen die je leven omringen, wil hij binnenkomen en wil levend water in jouw leven schenken. En je mag gaan naar het badwater Siloam en je mag daar je ogen afwassen en je mag ziende worden. En je mag er naartoe gaan om te drinken het levende water wat je levenskracht geeft en moed geeft om door te gaan. En daarom leef ik. Omdat er een dag in mijn leven is gekomen dat ik ontdekt heb dat het niet gaat om die regeltjes. Maar dat het gaat om een God die met mij om wil gaan. Dat God ernaar verlangt dat ik drink van het levende water wat hij op aarde heeft gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. Licht is zoiets onvoorstelbaar belangrijks in een mensenleven. Letterlijk licht, maar natuurlijk ook geestelijk licht. Ik heb me misschien wel eens verteld aan jullie, ik was met mijn vrouw samen een romantisch weekendje naar York, een stadje in Midden-Engeland, met zo'n mooi cruiseschip. We hadden van tevoren de film de Titanic willen bekijken, maar dat hebben we niet gedaan. En we zaten in dat schip, een mooie cabine heb je dan. En nou, ja, het is gewoon heel leuk om te doen, samen met je vrouw. Toppunt van romantiek, man, ik zal het je aanraden. En op een gegeven moment lagen we samen op bed. En midden in de nacht maakte mijn vrouw me wakker en ze zei, er klopt iets niet, Johan. Ik zeg, wat klopt er niet? Het is te stil. Ik zeg, te stil? Ja, zegt ze, toen we gingen slapen hoorde je de motor, maar die is er niet meer. Ik zeg, nou, even het licht aan, gaan even kijken wat aan de hand is. Mijn hand naar het knopje, maar het licht ging niet aan. En dan is die kamer opeens zo ontzettend donker. Dan moet je proberen uit je bed te komen en je eigen kleding te zoeken. En je eigen sokken te vinden, je eigen broek. Wat voel je ellendig als je dan opeens op zo'n schip bent. En dan opeens dan zie je wel de Titanic voor je. En dan kom je op de gang en is het op de gang net zo donker als in je kamer. En dan hoor je dat er mensen op die gang lopen, maar je ziet ze niet. Wat voel je dan ellendig? Er was een motorstoring en Op bepaalde plekken was alleen nog maar licht en de rest, het hele schip, was zo aardedonker. En je voelt je echt zo verloren en zo ontzettend bang. En toen dacht ik, dat is het gevoel wat je kunt hebben als het donker is, ook geestelijk. Wat kun je ontzettend bang zijn als er geen licht geestelijk in je leven is. Als je maar leeft zo van, oké, ik moet opstaan, ik eet, ik ga werken, ik ontspan me, ik ga slapen, ik sta op, ik eet, ik moet werken. En als dat je leven is, als er verder niks is wat er om je heen is waar je naar uit kunt kijken, als dat je hele leven is, als je zo altastend van dag moet leven en niks hebt om verder te kijken dan dat, dan ben je zoals ik op dat schip. Dan ben je eigenlijk een triest, zielig mens. Als dat je leven is van dag tot dag, maar voortgaan en ik weet ook niet waarom ik leef. En wat is het dan geweldig als het licht weer aangaat na een paar uur. Als je opeens weer kunt zien. En toen dacht ik, ja, dat is wat God gedaan heeft in jou en in mijn leven. Hij heeft als het ware zijn licht aangestoken en heeft laten zien van, kijk, dit is nou Johan Heideman, dit is nou waarom jij geboren bent. Dit is waarom ik je op deze aarde heb neergezet. Dit is wat ik van plan ben. Dit is mijn doel met jouw leven. En dat maakt je leven zo totaal anders. Het is februari en 's morgens nog veel te donker als ik uit bed moet. Ik geloof niet dat een mens gemaakt is voor de nacht. Ik vraag me ook af waarom ik om 6:15 altijd uit bed moet, maar het is dan nog zo donker. En wat voel je dan? Ik wel eens heel naar. En dan moet ik op mijn verstand opstaan en niet op mijn gevoel. En wat ben ik dan blij als ik op de fiets zit en ik zie zo, als ik over de brug fiets, zie ik zo langzaam die zon. Zoals gisteren fiets ik niet, maar ik zag wel 's morgens vroeg de zon opkomen. En wat kun je dan genieten van licht? Wat wordt de wereld opeens mooier? En ik kan je zeggen, mensen, zo is het ook geestelijk. Als Gods licht echt gaat schijnen, zoals het bij de blindgeborenen gebeurde. Als jij God de kans geeft om echt zijn licht te laten schijnen, krijgt alles een totaal ander perspectief. Dan wordt je leven echt omgekeerd. En ik sta hier om te getuigen dat het geen theorie is, maar praktijk. Omdat ik in mijn leven heb ervaren dat het waar is. Dat als Gods licht in je leven komt, dat je leven totaal anders wordt. God veegt niet de problemen weg. Hij maakt niet alles opeens anders in je omstandigheden. Maar zijn aanwezigheid maakt het leven zo rijk en zo de moeite waard, dat ik eigenlijk alleen maar dichter bij de Heer Jezus wil komen. En daarna verlang om hem beter te leren kennen. En ik hoop dat u dat ook hebt. Dat u vanmorgen zegt, Heer Jezus, uw woorden drijven me niet weg van u, maar ik wil dichter bij u komen. Ik wil u beter leren kennen. Ik laat een voorbeeld zien hoe dat in de praktijk kan gaan. Ik ben verloren in blindheid. En ik weiger te geloven dat ik kan zien. Een leven in duisternis moet je accepteren. Geloof het niet als mensen je wijs maken, Gods genade wint van diepe duisternis. Ik ben geboren en ontvangen in zonde. Het doet er voor God niet toe dat ik elke dag leef in hopeloosheid. Laat niemand zeggen dat God hoort naar de schreeuw van zijn kinderen. Mijn hele leven getuigt van één waarheid. Blindheid berooft van al het goede. Het is niet waar dat God de gebrokenen van geest redt. Nu weet ik niet veel, maar één ding weet ik zeker, dat ik ben blind geboren zonder hoop en zonder toekomst. Maar toen ontmoette ik Jezus. En hij draaide alles in mijn leven ondersteboven. Ik ben blind geboren, zonder hoop en zonder toekomst. Nu weet ik niet veel, maar één ding weet ik zeker, dat God de gebrokenen van geest redt. Het is niet waar dat blindheid berooft van al het goede. Mijn leven getuigt van één waarheid. God hoort naar de schreeuw van zijn kinderen. Laat niemand zeggen dat ik elke dag leef in hopeloosheid. Het doet er voor God niet toe dat ik ben geboren en ontvangen in zonde. Gods genade wint
van diepe duisternis. Geloof het niet als mensen je wijs maken en leven in duisternis moet je accepteren. Ik kan zien. En ik weiger te geloven dat ik ben verloren in blindheid. En zo kan het in jouw leven ook gaan. Je leven kan echt op zijn kop gaan. Totaal omgekeerd worden als God in jouw leven gaat schijnen. Zullen we daarvoor danken? Ja, Heer, wat een wonder is dat. Dat u ervoor kiest om dwars door onze onmogelijkheden naar binnen te komen. Om die tunnel te maken van Siloam. En uw levend water in ons leven uit te storten. Om uw licht te laten doorbreken in onze duisternis. Heer, wat een wonder. We kunnen er niet genoeg van genieten dat u daarvoor gekozen hebt. Heer, ik dank u zo dat ons leven daardoor zo totaal anders wordt. Dat uw licht ons leven overschijnt en alles anders maakt. Heer, zelfs moeilijkheden anders worden als uw licht daarin schijnt. Heer, wat willen we anders doen? Wat kunnen we anders doen dan zeggen, Heer, daar wil ik zijn, in dat licht. Daar wil ik drinken van dat levende water. Want dat is de plek waar ik hoor te zijn. Dicht. Dicht bij u. Heer, ik prijs u dat u zo'n God bent die ervoor kiest om dicht bij ons te willen zijn. Wat een wonder. Wat een wonder. Heer, leer ons deze week om zo met volle teugen te genieten van die goedheid in Christus Jezus. Amen.